Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Ik zie dat veel mensen meeluisteren. Dat is natuurlijk fantastisch. En Floris, kun je anders vertellen alvast wat de opbouw een beetje van deze Twitter Spaces is, wat onze ervaring met Twitter Spaces is tot nu toe?
Ja, we hebben dus onze derde Twitter Spaces, Geert-Jan, als ik me niet vergis. Eentje of twee vanuit toen ik in Oekraïne zat en jij belde, ergens het hols van de nacht misschien wel, ik weet niet meer hoe het nou precies zat. Dus dit is onze derde Twitter Spaces over Oekraïne, waarin Geert-Jan en ik in dit geval dieper ingaan op wat er de afgelopen 48 uur is gebeurd. Qua oorlog in Oost-Oekraïne of in heel Oekraïne. En ook een stukje in Rusland nemen we mee. Niet de oorlog zelf, maar wat daar gebeurt. Het staat iedereen vrij om, degene die nu luisteren, om in te breken. Als in van, ja, als je wat wil vragen, als je wat wil opmerken, iets wil toevoegen. Wij hebben ook niet alle kennis in pacht namelijk. Steek even je hand op of meld je aan via Twitter. En dan nodigen we je uit en kun je bij ons het woord voeren. En even zeggen wat je heel graag wil benoemen of wil benadrukken of wil vragen. Ja. Zo is het eigenlijk in grote lijnen. Het duurt ongeveer tot maximaal 12 uur. Dus daarna kun je weer een nieuw kop koffie zetten of lekker naar buiten, naar het strand bijvoorbeeld. En dan of even nog het nieuws blijven volgen dit weekend, kan ik ook.
Mag ik je gelijk corrigeren? Want volgens mij hebben wij ook een Twitter Spaces gedaan toen ik begin februari in Kiev zat.
Dat zou heel goed kunnen. Ik weet niet meer zo goed. Die periode is soms een beetje wazig.
Ja, het lijkt ook een eeuwigheid geleden.
Ook dat.
Dat soort momenten dat je zonder enig gevoel van dreiging in Oekraïne bent. Ik was daar, ik denk, 2 of 3 weken voor het begin van de Russische invasie in heel Oekraïne. En toen was ik in Kiev een week. En volgens mij hebben we toen ook een Twitter Spaces opgenomen. Dat
zou heel goed kunnen.
De week dat er hoog bezoek in Kiev was, Mark Rutte, Wopke Hoekstra, waren in eerste instantie ingeboekt bij Zelensky. Maar toen al kwam iedereen op audiëntie bij Zelensky. En die week kwamen ook Johnson en Morawiecki van Polen en Erdogan. En dat zorgde ervoor dat de afspraak met Rutte en Hoekstra bijvoorbeeld een dag moest worden verplaatst. Want Morawiecki en Johnson die kwamen toch wel iets meer wapens en steun al aanbieden. En in het geval van Turkije, van Erdogan, herinner ik me alle Turkse vlaggetjes die dan eigenlijk vanaf het centrum van Kiev, vanaf Gerschatik en Maidan, tot aan het vliegveld aan alle lantaarnpalen dan hangen. En dat is nogal een afstand naar Boryspil. Dus dat staat me nog heel erg bij van die week. We dachten toen, we gaan steun bieden, maar we dachten niet, waar we nu op gaan terugblikken, dat dit allemaal zou gebeuren.
Nee,
dus
dat heel weinig mensen
dachten. Dus, okay. Bizar.
Laten we van start gaan.
Ja, het is 11:05 en nog steeds tunen mensen in. En dat is hartstikke leuk. En nogmaals, wat Floris zei, wij weten lang niet alles. We doen graag een beroep op jullie bronnen, jullie ideeën. Zullen we eerst wel 10 minuutjes zelf een voorzet geven met een aantal pingpong dingen?
Zeker, zeker. Begin maar.
Oké, dan ga ik een officieel welkom doen, want dat is leuk. Dus welkom bij BNR Perestroikast, de Twitter Space editie, 11 september 2022. En 5 dagen terug pas kregen we de eerste berichten mee van een Oekraïns offensief in Kharkiv Oblast in het oosten-noordoosten van Oekraïne, Floris.
Ja, dat begon eigenlijk als een soort klein, wat je dacht van, nou, dat is een kleine stap, daar pakken ze misschien een kans. Maar sindsdien, die daar voor de oprapen ligt, en dan zien we daar nog wel verder. Maar sindsdien is het eigenlijk ongekend wat is gebeurd, Geert-Jan. Want in de afgelopen 48 uur bevrijdt het Oekraïnse leger dorpen, strategische steden in het oosten. En ja, ik zie geen enige noemenswaardige Russische verdediging. Ze rennen haast weg, zou ik bijna zeggen. En waar Rusland tijdens deze oorlog letterlijk kilometers in het oosten op één dag won, in Oost-Oekraïne, heeft Rusland of Oekraïne die in een zucht weer in handen. Dus, ja, dat is een Twitter Spaces waardig, zou ik zeggen.
En dus nogmaals een hartelijk welkom aan iedereen die nu meeluistert. 200 dagen oorlog is het ook nog vandaag. En daar moeten we wel altijd bij zeggen dat we dan tellen vanaf 24 februari. Maar dat wij donders goed weten dat er in 2014 eigenlijk ook al een oorlog is gestart. Annexatie van de Krim, delen van Donetsk en Lugansk die in bezit zijn genomen door de Russen. Wij waren daar notabene bij, Floris, samen in Donetsk in maart 2014. Toen we eigenlijk zagen op het plein in Donetsk, geschaduwd door zowel het standbeeld van Lenin als door de McDonald's. Dat contrast blijft ons altijd bij. Uh-huh. Dat we toen zagen dat de eerste protesten daar waren. Toen noemden we ze nog pro-Russische separatisten. Nu hebben we het nog steeds wel soms over LNR en DNR. Hè? Luhansk en Donetsk Republiek. Maar het is toch wel inmiddels zo'n enorme oorlog geworden. In 8 jaar tijd. Dat het gewoon een Russische oorlog in Oekraïne is geworden. Daar hoeven we niet meer omheen te draaien. En krankzinnig veel dingen gebeurd. Met de ontwikkelingen van deze week die dan in het oog springen. Daar praten we je graag over bij. Over die Oekraïnse opmars in het oosten. En de wel of niet ineenstorting van het Russische leger. Okay, Floris en ik zijn geen militair strategen. Wij hebben kennis van de taal. We hebben veel contact in Oekraïne. Ook in Rusland trouwens. Floris is de afgelopen maanden ook 3 keer in Oekraïne geweest. In alle windstreken, als ik me niet vergis, Floris.
Zoietje.
Ja, ook het Zuidfront. Ook het Oostfront.
Maar ook gewoon lekker, ook gewoon lekker in Lviv koffie gedronken, hoor. Dat kan ook.
Ja, heel goed. Ja, maar ook in de loopgraven, in de ziekenhuizen. Mm-hmm. En bel gerust in straks als je een vraag hebt voor Floris hierover of voor mij. En als je zelf iets hebt op te merken of toe te voegen.
Zeker, zeker. Geert-Jan, die weet alles van politiek. Hoop ik bijna alles en volgt alles nauw op de voet qua ontwikkelingen. En doet het uitstekend, meer dan uitstekend voor BNR. Dus als je hierover wat wil weten, dan moet je bij Geert-Jan zijn.
Ja, en Floris maakt samen met mij de Perestroikast, maar je kunt veel van zijn verhalen over Oekraïne ook lezen in NRC Handelsblad. NRC doet trouwens uitstekend aan de Oekraïne berichtgeving, want jullie werken ook in een soort pendeldienst, hè, met mensen die naar Oekraïne gaan, om op die manier altijd mensen ogen en oren op de vloer te hebben.
Zeker.
En dat valt misschien niet altijd op, maar dat is misschien best wel goed om eens een keer te benoemen.
Zeker, zeker. Maar goed, we gaan naar het nieuws van dit weekend, Geert-Jan. Vertel even wat qua feiten, wat er is er allemaal gebeurd in de afgelopen 36, 48 uur?
Ja, ik denk dat je goed begint al, Floris, door te zeggen qua feiten. Want laat ik me dan in eerste instantie beperken tot wat we vrijwel zeker weten. En laat ik gelijk ook dan zeggen wat aannemelijk is en waar we nuances bij moeten plaatsen. Mm-hmm. Kijk, Zelensky geeft elke nacht een toespraak. Dan vertelt hij aan de Oekraïnse natie wat de laatste stand van zaken is. Nou, hij sprak vannacht over de bevrijding van 2000 kilometers aan grondgebied. Het is een beetje onduidelijk of hij nou eigenlijk 2000 vierkante kilometer heeft bedoeld. Want als je kijkt naar denktanks zoals de Institute for the Study of War, die hadden het gisteren al over 2500 vierkante kilometer. Ja. In ieder geval, Oekraïne heeft flink wat terrein gewonnen. Grootste deel in Kharkiv Oblast. Maar er wordt ook gewerkt aan het bevrijden van delen van Lugansk, Donetsk. Komen berichten binnen van dorpen in Zaporizhia. En uiteraard is er het offensief in Gerson. Mm-hmm. En dan hebben we eigenlijk de provincies, de oblasten genoemd, waar Rusland delen van Oekraïne bezet. Zelensky en de generale staf van de Oekraïnse strijdkrachten, die deden geen uitspraken over welke steden en dorpen nou exact bevrijd zijn. We weten wel hoe het zit met Kupiansk, Balaklia, maar er is nog onduidelijkheid over andere plekken. Het gons natuurlijk van de geruchten, daar komen we zo wel over te spreken. Ja. Nou, wat zien we ook in die ochtendupdate van de generale staf vandaag, dat Russische soldaten vluchten zonder hun materieel. Misschien dat mensen nog wel de beelden van Irpin en Butsja kunnen oproepen. Er zijn natuurlijk ook verschrikkelijke beelden bij die je kan oproepen, maar wat ik ermee bedoel is, je had in april een situatie dat Kiev Oblast en Chernihiv Oblast, dus in het noorden van Oekraïne, dat is ten westen van Kharkiv, dan heb je ook nog Sumy daartussen, die delen daar besloten de Russen weg te gaan. Al dan niet onder druk gezet door Oekraïne. En toen zag je dus dat er ook allerlei tanks en zo werden achtergelaten. En vorige week zag je nog in Kiev weer zo'n bijna tentoonstelling op Gresjatik op de hoofdstraat in Kiev van al het materieel dat ze dan buiten maken.
Ja, niet alleen in Kiev staan die, ook in Kryvyi Rih. Daar worden die tanks en Russische voertuigen tentoongesteld.
Dus die, ja, dat heb je zelf gezien,
ja,
hè?
Ja, 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 inclusief de beruchte Z die erop staat getekend. Mm-hmm. Maar ga door.
Ja. Nou, er is nu volgens de generale staf vrees voor mobilisatie in bezet gebied van de lokale mannelijke bevolking. Die geluiden gaan ook al langer rond dat Rusland toch bezig is met Oekraïners die bijvoorbeeld in bezet gebied wonen. En met name de mannen om eigenlijk ze te dwingen om te vechten tegen hun landgenoten. En je ziet dat er melding wordt gemaakt deze ochtend van een, ja, ik noem het even, een aanscherping van het, ja, van de politiestaat, van de terreur die Rusland in bezette delen van bijvoorbeeld Kharkiv en Gerson heeft. Dus mensen mogen de woonplaats niet meer uit. Het lijkt erop dat die grenzen nu rondom al die steden potdicht zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen vluchten. De afgelopen weken had ik ook contact met mensen in Gerson die ook aangaven van ja, we kunnen nog wel Russische soldaten omkopen. Dan proberen we aan geld te komen, bijvoorbeeld via familieleden. En dan, nou, voor omgerekend, ik noem maar even wat €1000, kunnen we alsnog Gerson Oblast verlaten. Naar verluid zou dat nu dus moeilijker worden. Maar goed, dat is even een wat meer inkijkje in wat ook in die bezette gebieden speelt. Dan is eigenlijk het belangrijkste nieuws wel, denk ik, wat ook deze dagen samenvat, dat Oekraïne het initiatief lijkt te hebben in dit offensief. En dus op dit moment bepaalt wat er gebeurt in eigen land, in bezet gebied. En misschien ook wel voor een deel in Rusland en de oorlogsmachine van Rusland. Oekraïne bepaalt, zo noemde ik het vanochtend op Twitter, het ritme van dit offensief. Waardoor Russen achter de feiten aanlopen of weglopen. Tegelijkertijd weten we ook niet zeker wat de Russen aan weerstand bieden. Want we blijven erbij zeggen, er is ook een informatieoorlog gaande. Op dit moment laat Oekraïne geen journalisten toe tot het gebied. Dat maakt het dus moeilijk om alles te monitoren. Dat zorgt ervoor dat er veel geruchten zijn. We zien aan Russische zijde dat er via de staatspersbureaus wordt gemeld dat Russen wel weerstand bieden op sommige plekken. Toch ook in Izium wat weerstand bieden. Toch ook in Oskil weerstand bieden. Dat is daar in de buurt. Volgens mij tussen Kupiansk en Izium. Waarbij het gaat om een belangrijk reservoir. En zo zijn er een heleboel dingen gaande. Waarbij ik denk dat de focus van vandaag, volgens een beetje de officiële berichtgeving, als ik die mag duiden, Floris, kunnen we eruit vanuit gaan dat er vandaag vanuit Oekraïne toch extra werk wordt gemaakt van het bevrijden van het deel van Kharkiv Oblast, van de regio die grenst aan Rusland. Dus eigenlijk als je Kharkiv hebt, de stad, 1,5 miljoen inwoners normaal gesproken, dat ligt eigenlijk helemaal niet ver van de Russische stad Belgorod vandaan. Er is ook altijd heel veel woon-werkverkeer geweest. En dat gedeelte, daar lijkt het erop dat de Oekraïners steeds verder komen om, ja, de Russen eigenlijk naar hun eigen land terug te jagen. Er zijn dus geluiden over dat Veliki Burluk zou zijn bevrijd. Dat is nog niet zeker. Russen willen, en ik ga even aan name dropping doen. Mensen kunnen het zelf opzoeken op de kaart. Daar heb je ook plekken als Vovchansk. Je hebt Kozatja Lopan. Nou, deels wordt dat geclaimd. Deels is dat nog even afwachten. Maar het gaat erom dat alles rondom Kharkiv stad, het lijkt erop dat het Oekraïne gaat lukken om dat veiliger te maken.
Ja.
En vul gerust aan.
Ja, nee, want ik vraag me altijd af, dat zit nog steeds door mijn hoofd, hè. Veiliger maken inderdaad. Kharkiv, dat wordt nog altijd bestookt door de Russen. Stel, dan heb je de Russen teruggedrongen tot hun eigen grens. Hè. Ze zijn weer terug naar Rusland, het Russische leger. Ik vraag me af steeds, hoe zit het dan met die raketaanvallen? Die kunnen natuurlijk altijd nog dagelijks blijven vallen op elke willekeurige Oekraïnse stad. Wat dat betreft blijft, ondanks het succes natuurlijk, of het lijkende succes van, of het succes van Oekraïne, blijft die angst voor Russische raketten aanwezig. Dus dat wil ik even toevoegen. Ja.
Nou, die angst is ook gegrond, maar dan wel de kanttekeningen bij dat de Oekraïnse luchtafweer toch eigenlijk ook boven westerse verwachting de afgelopen maanden heeft gepresteerd.
Ja.
Want niemand had gedacht dat het oude Sovjet-systeem waar de Oekraïners mee werkten, dat ze daar zo goed mee om konden gaan. Dus je moet je beseffen dat er natuurlijk flink wat raketten neerkomen en dat er een totale vernietiging dan vanuit Rusland wordt Vernietigingsoorlog wordt gevoerd vanuit Rusland. Mm-hmm. Maar er wordt ook een heleboel tegengehouden. We weten dat de Amerikanen en ook de Duitsers, die komen met extra luchtafweersystemen. Die zijn er volgens de officiële berichten nog niet. Als het goed is, zouden ergens deze maand meer systemen komen. Ja, en dan kan je natuurlijk nog beter je beschermen tegen dit soort aanvallen. Maar goed, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, dat en vannacht ook weer, hè? Nikopol, Dnipro. Ja. Mykolaiv, waar jij ook bent geweest. Mykolaiv is ook bijna niks meer van over. Dat is verschrikkelijk in het zuiden van Oekraïne.
Ja, laten we even kijken. 48 uur heb je net beschreven wat er allemaal is gebeurd. Dus een waslijst. Hoe kan het, wat ik zei al in de inleiding, het begon als een, leek als een speldenprik te zijn. Dat Oekraïne daar een toevallige kans zag liggen. Het was geloof ik donderdag of woensdag om daar een stuk grond terug te krijgen, te bevrijden. Mm-hmm. Waarvan je niet dacht, nou hier staat iets groots te gebeuren. En sindsdien, ja, bevrijden ze het ene dorp na het andere. Ja. Hoe kan het zo snel gaan, vraag je af. Daar had jij waarschijnlijk je gedacht over, en ik ook. Dus maar trap jezelf maar af.
Ik denk om wat ik net zei, dat Oekraïne het ritme op dit moment van het offensief aan het bepalen is. Dat je ook kunt stellen dat, en daar heb ik afgelopen week met een aantal mensen contact over gehad. Ook een aantal mensen die nu meeluisteren, want... Ja, ik heb ook niet de waarheid in pacht en ik probeer ook mijn analyses te toetsen. Maar ik denk ook dat je kunt vaststellen dat Poetin met deze oorlog vol op de aanval aan het gaan is. En als je dan een verdedigingslinie hebt aan de buitenkant. Even kijken hoor. Stel je hebt Kharkiv, wat de Russen bezet hebben. Stel dat je daar dus in zo'n speldenprik door die eerste verdedigingslinie weet te komen. Ineens zag je dus dat er een soort speelveld open lag. Mm-hmm. En Oekraïners zijn verder gegaan met terrein bevrijden. En dan is er een dreiging richting Kupiansk. En ja, dan lijkt het erop dat de Russen dus zelf al zijn weggegaan. Dan is er een dreiging richting Izium. Nou, daar verschillen de geluiden nog een beetje over. Maar het lijkt erop dat Oekraïne daar dan ook redelijk makkelijk tot een herovering over kan gaan. Dus Russen lijken deels zelf weg te trekken. En dat hebben ze ook in verklaringen afgegeven. Mm-hmm. Dat hebben ook de bloggers, hè, de mailbloggers, mensen op Telegram... Oorlogscorrespondenten hebben dat ook aangegeven.
En bedoel je de mensen op Telegram, dan bedoel je de Russische militaire experts... Ja. Die het liefst Oekraïne van de kaart willen wegvragen en nu teleurgesteld zijn?
Er zitten wel voor een deel propagandisten bij. Mm-hmm. Daar zitten ook wat... Er zijn ook wel Telegram-kanalen en mailbloggers vanuit Rusland... die net iets minder bezig zijn met het totaal wegvagen van Oekraïne. Laten we wel wezen. Maar wat je ziet, is dat in die... berichtgeving. En dan heb je het ook over oorlogscorrespondenten die bijvoorbeeld in die Russische propagandashows komen. Podobny bijvoorbeeld. Nou, die geven aan het is niet heel eervol wat we doen, maar we kunnen niet anders. En bij winnen hoort ook verliezen. Dus ineens gaan ze dat soort taal uitslaan. En ze zeggen dat het gewoon niet anders kon dan tot een bepaalde terugtrekking over te gaan. Het narratief in de Russische media is nu hergroeperen geworden. Maar eigenlijk, nogmaals, Oekraïne lijkt te bepalen wat er gebeurt. Mm-hmm. Daarom zijn er ook zoveel geruchten. Want Oekraïne is een soort aanval in de diepte begonnen. Want er zijn op dit moment weinig verdedigingslijnen dus. En wat je dan krijgt is dat er nu geruchten zijn over Lysychansk. Er zijn geruchten over het vliegveld van Donetsk. En het lijkt erop dat de Oekraïners kunnen bepalen waar ze heen gaan. En waar ze de Russen heen duwen. En dan hebben we natuurlijk nog het verhaal vooraf. En dat is dat Oekraïne wekenlang een offensief... voor Gerson in het zuiden heeft aangekondigd. Ook toen jij nog in het zuiden zat, toen werd er al over gesproken. En daardoor zijn een heleboel Russische troepen die kant op gegaan. En die kunnen daar nu niet weg. Ja. Want we hebben ook de verhalen gehoord van alle bruggen die zijn kapotgeschoten. En de Russen zijn dus gewoon onder bezet. Dat betekent dat ze telkens met hun troepen moeten gaan schuiven. En dat betekent dat zodra Oekraïne zegt, we gaan die kant op, dan gaan de Russen misschien ook die kant op, maar dan worden ze ergens anders weer als het ware leeggegeten. En dan staan ze ergens anders weer kwetsbaar. En daarom laat Oekraïne zich ook niet in de kaart te kijken. Ja, dus, want ja, nogmaals, zij bepalen het ritme.
Ja, plus het feit dat Oekraïne Rusland een beperkt aantal mankrachten heeft. Ze hebben niet voor het uitzoeken de hoeveel soldaten. Dus ze moeten, wat dat betreft zijn ze ook kwetsbaar. Moeten ze ook van het ene front naar het andere front zien te komen met ja, niet de hoeveelheid soldaten die je daarvoor zou willen hebben. Wat je ook zei inderdaad, wat je zag afgelopen zomer, toen sprak Oekraïne al over een zuidfront dat ze wilden openen bij Gerson, om Gerson te bevrijden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het misschien wel een stuk desinformatie is waar de Russen in dit geval een puntje aan kunnen zuigen, dat Rusland met zijn eigen wapens is verslagen. Juist door die aandacht zo te leggen, daar zoveel rumoer aan te geven aan dat openen van het front bij Gerson, ja, stuurde Rusland daar troepen naartoe, waardoor het oostfront een stuk kaler werd, om het zo maar te zeggen, met Russische soldaten. En Oekraïne dus blijkbaar goed kan toeslaan in het oosten. En dan heb je natuurlijk ook zaken als, ja, die westerse hulp die je natuurlijk hebt, die gaat maar door. Dat bedoel ik militair, qua wapens, qua afweergeschut. Ja. Maar ook bijvoorbeeld training. Afgelopen zomer was ik ook op een training in het Zuid-Oekraïne, bij een militair oefenterrein. Ja, daar kreeg ik te horen dat Britse instructeurs waren op het trainingsveld geweest. En momenteel worden in Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, ook onder leiding van Nederlanders, Oekraïners gestuurd, heeft getraind. Dus de kwaliteit van het leger, van de Oekraïnse krijgsmacht, is ook groeiende. Hè? De ervaring, de kennis en ook de bezetenheid die die Oekraïners hebben, echt er vol voor gaan. Ze willen dat land terug hebben. Dat moreel, dat wordt al vaker opgerakeld als dit is het grootste verschil met de Russen. Maar dat moreel van die Oekraïners om te winnen, om de Russen terug te verslaan naar hun eigen land, ja, die is waanzinnig sterk. Dat kun je niet voorstellen als je hier in Nederland rondloopt, hoe dat leeft onder Oekraïners.
Nee. En nou heb je in de krijgskunde, heb je bijvoorbeeld ook dat er gesproken wordt over de tactiek van misleiding. Mm-hmm. Nou, we denken nu dat hier, het is aannemelijk dat er nu sprake is geweest van misleiding. Toen jij in het zuiden was, hè, in Mykolaiv, Odessa, ook echt, nou volgens mij was je op een kilometer van het front, geloof ik, hè, bij Gerson. Heb jij toen al verhalen gehoord over die mogelijke misleiding? Of hebben ze dat echt zo goed verborgen weten te houden?
Ja, even één huishoudelijke mededeling. Ik hoor heel veel dingen over wegvallend geluid. Ik weet niet zo goed wat we eraan kunnen doen. Of het iets is aan Twitter Spaces. En via Twitter krijg ik een melding daarover. Maar ook hier binnen huis krijg ik daar een melding over. Ik hoop dat het toch goed verstaanbaar is. Ik zou eigenlijk niet zo weten hoe we dat kunnen oplossen.
Die valt er dan weg, want ik hoor jou wel telkens goed.
Ja, ik hoor je ook goed. Nou ja, de luisteraars vallen weg. Het geluid valt weg.
Het geluid valt
ja,
weg?
Ja, om de paar seconden. Ik weet, misschien zouden we opnieuw kunnen uit- en inchecken.
Dat is wel apart, want ik hoor geen haperingen.
Ik ook niet.
Misschien is er iemand die even kan aangeven
wat
er vooral haperingen zijn bij mij of bij Floris.
Ja, ik krijg genoeg reacties op Twitter binnen, dus schrijf gerust op Twitter, dan zie ik wel voorbij komen wat het precies is en hoe we dat eventueel kunnen oplossen.
Ik zie wisselende geluiden, om over geluiden te spreken.
Ja.
Ja, laat ik krijg nu weer door, het is prima te volgen.
Oh. Nou, laat me even weten, mocht het echt vervelend worden, dan proberen we bij...
Ja, en aan wie het dan ligt.
Ja, aan de hoogste Twitterbaas kloppen we aan. Maar je stelt nog even een vraag, Gert-Jan. Daar zat ik de laatste dagen ook aan te denken of ik wel niet misleid ben. Want ik ging afgelopen zomer naar het zuiden, naar Gerson, richting Gerson, naar Mykolaiv. En ja, was redelijk dicht bij het front, of op het front. En je zag daar niks van een aanstaand offensief, dat je kolonnes, een massa tanks had, die stonden opgesteld. Of dat allemaal soldaten die kant op gingen. Je dacht echt van, nou, hier gaat het niet gebeuren. Maar misschien is dat ook wel een onderdeel geweest van een groter plan, dat inderdaad daar het niet ging gebeuren, maar juist in Oost-Oekraïne. Dus dat we er met z'n allen erin zijn getuind, om het zo maar te zeggen.
Ja, god, dat jij nog eens de woorden van een oud voetbalcommentator Herman Kuipers zou aanhalen.
Ja, niet zeg. Nou, dat was een andere tak van sport.
Lang geleden, ja. Even kijken, willen we nog iets benoemen?
Ja, of zijn er vragen?
Voordat we naar vragen gaan?
Hoe moeten we dit zien? Moeten we het zien als echt iets groots? Wordt hier geschiedenis geschreven?
Is dat een vraag van jou? Of is het een vraag van de luisteraar?
Daar had ik het met Bob Deen over. Waarschijnlijk jij ook dit weekend. Die had het over, wordt geschiedenis geschreven?
Ja.
Ik kan hem deels beantwoorden. Ik heb de hele tijd 1905 in mijn hoofd. Dat is de Japans-Russische oorlog, die Rusland uiteindelijk verloor. En dat was eigenlijk het begin van het einde van de tsaar Nicolaas II. 12 jaar later, met ook nog de Eerste Wereldoorlog ertussen erbij, moest hij het veld ruimen. Dus ik zit de hele tijd te denken, kun je een parallel trekken met de geschiedenis? En is dit weekend inderdaad het begin van ja, het einde van Poetin. Ik weet het niet. Het is in ieder geval bijzonder dat Oekraïne dit voor elkaar krijgt. En wat dat betreft is het zeker geschiedenis. Als je kijkt naar begin eind februari, dat er een volledige invasie aan de gang was. Dat de Russen begonnen om Oekraïne binnen te vallen. En dat toen eenmaal iedereen van de schrik was bekomen. En Oekraïne ook. Dat je eerst zag natuurlijk dat Kiev daar de Russen werden weggejaagd. Later nog een stukje bij Kharkiv. En op andere plekken. En dat ze nu tot dit in staat zijn, terwijl je denkt van dit is het, Rusland is een van de grootste legers, die komen eraan, daar kun je niet zomaar eventjes mee terugslaan. Dat ze dit voor elkaar krijgen, ja, dat is toch wel, denk ik, in ieder geval in de militaire geschiedenis, geschiedenis.
Oké, drie kanttekeningen. Mm-hmm. Eén, we weten natuurlijk nog niet hoe groot dit offensief wordt. We weten niet hoe lang Oekraïne het ritme kan blijven bepalen van dit offensief. We weten ook niet hoe ver ze de diepte in willen gaan en of ze dan dat enorme territorium dat ze weer bevrijden, of ze dat dan ook gemakkelijk kunnen blijven behouden, kunnen blijven verdedigen. Dat is één. Wat verder nog meespeelt, is als je het hebt over de geschiedenis, dat we hebben gezien dat in 2014, 2015, dat er toen natuurlijk ook al grote steden zelfs, in handen van de Russen vielen, die we toen nog separatisten noemden. Slavjansk, Kramatorsk, Mariupol, Izium. Izium is een aantal keer de afgelopen jaren van eigenaar gewisseld, als ik dat zo mag zeggen. Mm-hmm. En dat geeft dus aan dat de Oekraïners ook toen al de ervaring hadden om gebieden weer te bevrijden en weer in bezit te krijgen. Nu hebben ze natuurlijk de steun van westerse wapens daarbij, waarmee ze de hele logistiek van de Russen aan het ontregelen zijn. En kunnen ze dus misschien wel tot grotere dingen in staat zijn. Weten we niet. Punt 3. Wat de Oekraïners nu doen, is eigenlijk wat de Russen eind februari deden. Namelijk overrompelen. Russen hebben Oekraïne totaal overrompeld, omdat ze eigenlijk dachten dat er toch niet een all-out war zou komen. Ze hoopten er ook niet op. Zelensky bleef naar buiten toe telkens aangeven, ook om economische motieven, zo zei hij, dat het niet zo vaart zou lopen, dat de Amerikaanse intelligence, dat ze rustig aan moesten doen, hè? Niet overdrijven eventueel. Op deze schaal, met dat er overal in het land explosies waren, raketten, aanvallen, whatever, dat is een overrompeling geweest. Met bijvoorbeeld Gersonstad, die in handen van de Oekraïners, van de Russen viel, onder andere door overlopers en dubbelspionnen vanuit de inlichtingen. Ja, dat was toch wel een ongekend verlies ook voor Oekraïne. Maar wat ze nu doen is dus eigenlijk ook een overrompeling. Want ze hebben jou aan het Zuidfront misleid. En daardoor zijn ze nu in het oosten aan het toeslaan. Ja, ook, dus dat zijn even mijn kanttekeningen.
Ja, dus de kanttekening, er ligt nog steeds wel een hele lap grond dat de Russen in handen hebben in Zuidoost-Oekraïne, in het zuiden- en het oosten van Oekraïne. Grote steden als Mariupol zijn altijd in Russische handen. Gerson ook nog altijd. Dus wat dat betreft, het was ook een stuk wat van de week uit werd gebracht door de hoogste militaire baas van het Oekraïense leger, generaal Zaluzhny. Die zei eigenlijk ook dat in 2023 de oorlog gewoon doorgaat. Dus wat dat betreft, ja, als we hem zijn woorden moeten geloven, moeten we niet denken dat opeens nu de vlag wordt gehezen en Oekraïne nog voor de winter het land weer helemaal in bezit heeft.
Nee, dat denk ik ook. Maar ik vind het ook een beetje raar dat er zoveel mensen zijn die nu telkens ook zeggen, ja, maar Oekraïne heeft het hele land nog niet terug. Ja, me dunkt.
Tuurlijk,
ik bedoel,
tuurlijk.
Weet je, wat zegt zingt, wat rapt Eminem ook alweer? If you have one shot and not get a chance to blow, this opportunity comes once in a lifetime. Dat is
dit. Je moet hem pakken, zeker. Als je hem kan pakken.
Wat ze nu in een kleine week doen, is al gigantisch. En we weten niet waar dit eindigt. Maar de Oekraïners zijn de laatste die aangeven dat ze hun hele land dit jaar terug hebben. Maar er is een enorm verwachtingspatroon, ook vanuit westerse media, moet ik zeggen. En er is ook soms een gebrek aan kennis. Dan hebben we het over Gerson. Maar soms denken mensen, ja, dat gaat om Gersonstad. Maar Gerson is ook de naam van een oblast die net zo groot is als heel België. Dus als er iets aan bij de Dnipro gebeurt, bij Kachovka of zo, dat is 150 kilometer van Gersonstad vandaan. En elke keer weer die vragen, ja, wanneer wordt Gersonstad nou ingenomen? Wanneer wordt dat nou bevrijd? Ja, zo werkt het niet. En ik vind dus ook dat je hieruit, je moet een beetje geduld hebben. Nogmaals, volgens mij hebben ze één kans. En zullen ze in 2023 doorgaan met verdere overrompelingstactieken? En is het aan het Westen bijvoorbeeld nu om ja, ervoor te zorgen dat die sancties gehandhaafd blijven, dat Rusland eigenlijk zwak wordt gehouden en dat ze niet verder hun slag kunnen slaan in Oekraïne? Ja, er zal heel veel vernietiging blijven komen, daar ben ik van overtuigd. Je ziet nu ook de kerncentrale bij Zaporizhia die is gestopt. Maar je moet doorgaan. Deze winter wordt cruciaal.
Ja, zeker ook omdat Zelensky, de afgelopen maanden hebben de Oekraïners volop geroepen van we willen westerse wapens, kom maar door, het moet meer en meer wapens. Dus nu heeft Zelensky, althans zoals het nu naar uitziet, ook naar het westen toe, zoiets van kijk eens, we zijn in staat om met jullie wapens de Russen terug te dringen en land te bevrijden. Het zou heel anders zijn geweest als dit zou mislukken. Of, nou, het kan misschien nog, ik weet niet hoe het verder loopt, maar dan heb je misschien bij westerse landen zoiets van ja, dit ziet er somber uit, Zelensky, je moet misschien iets anders doen. Maar nu heeft hij ook richting het westen iets om te presenteren van luister eens, het wapens, dat helpt, geef ons meer. Dus hij heeft iets om mee thuis te komen. Dat is ook het belang van dit aanval van dit weekend, van dit offensief. Nog even wat betreft het geluid. Ik zie bijvoorbeeld Arthur Koeman en Emiel Jansen schrijven dat je beter vanaf je telefoon kan switchen naar je laptop. Dan is het probleem opgelost, schijnt.
En als luisteraar.
Als luisteraar, ja. Jurgen Groeneveld lijkt dat te bevestigen. Lijkt inderdaad te werken, schrijft hij. Dus switch van je telefoon naar je laptop als het geluid soms wegvalt.
Ja, wat als mensen nou aan het wandelen zijn buiten?
Ja, dan moeten ze moet altijd een laptop bij toch hebben in je rugzak. Ja. Zo,
heel goed.
Tijd voor vragen.
Ja, het is 11:30, dus dat lijkt me een mooi moment. Ja. En we hebben 272 mensen die aan het luisteren zijn. Mag ik dat even fantastisch vinden?
Dat is een stijging met 200% in vergelijking met onze eerste Twitter Spaces.
Ja, en ook heel eervol. Heel eervol.
Zeker. Kijk even of er vragen zijn. Ik zie ze niet, heel eerlijk gezegd. Of iemand wil meepraten, steek.
Nou, er zijn de afgelopen. Ja.
Zie je iemand binnenkomen?
Jij hebt de Perestrojkast-account.
Ik zie niemand nog.
Even kijken. Olaf
Eastwood.
Ik zie hier
Olaf Eastwood wil meepraten.
Dat is goed.
Komt.
Moet de microfoon even aan, hè?
Mm-hmm. Hallo.
Hallo Olaf.
Ja, klopt.
Welkom.
Me af of de...
Leuk dat je luistert.
Dank u wel. Ik vroeg me af of de Dnieper op sommige plekken bevriest van de winter. En of daardoor er weer een andere situatie ontstaat. Omdat je ziet dat ook andere rivieren vaak frontlijnen zijn. Dat dan bij de winter een andere situatie ontstaat.
Je bedoelt dat je over de rivier zou kunnen...
Ja, dat je dan met het leger over de rivier kan. Destijds bij de Bataafse Revolutie zijn de Fransen konden eerst ook niet doorstoten. En toen kwam de winter en toen konden ze wel de Waal over. Dus...
Ja. Jeetje.
En omdat jullie daar bekend zijn...
Nou, ik kan wel een deel van de vraag beantwoorden. Ik kan wel bevestigen dat de kans aannemelijk is dat stukken van de Dnieper, Dnipro in het Oekraïens, dat die bevriezen. Zeker. Ik heb zelf in, 2012, 10 jaar terug, heb ik nog aan Krasjenië meegedaan. Dat was het doopfeest. Dan moet je dus in een wak, in de Dnipro, dat was toen nabij Kiev, moet je 3 keer kopje ondergaan. En dan ben je weer een jaar vrij van alle zonden. Misschien kan ik het alle Russen aanraden. En dan staat er dus een patriarch bij en die heeft dus de Dnipro gezegend. Dan is het ineens een heilige rivier. Het is de vieste rivier van Europa zo ongeveer. Maar goed, Allah. En ik heb diverse winters meegemaakt waarin de Dnipro daadwerkelijk bevriest. Alleen, je gaat natuurlijk voor een deel het offensief mogelijk in het zuiden zien. Dat is wat warmer. Ik weet ook niet precies door klimaatopwarming en door gewicht van tanks en dergelijke... en ook van troepen, hoe makkelijk je een rivier over kan met veel mensen. En ik weet ook niet hoe dik het ijs daarvoor moet zijn en of het verstandig is, omdat je natuurlijk ook in het zicht dan bent. Het zou 's nachts kunnen gebeuren.
Je kan het ook bombarderen natuurlijk, maar...
Ja, zeker. Een bak kan je makkelijk maken.
Ja, nou, de winter zal ongetwijfeld zachter zijn, waarschijnlijk ook van Oekraïne, dus of de Dnieper en al bevriest het. zullen we zien. Wat je wel hoort van heel veel experts is van ja, als je een offensief moet plegen, dan moet je dat nu doen. Want waarschijnlijk in de winter zal dat minder het geval zijn. En is het meer een tijd van uitzitten tot je weer in het voorjaar komt en het land weer beter bereisbaar wordt. Dus of er daadwerkelijk ook iets in de winter kan gebeuren überhaupt, dat is nog even de vraag. Hoewel je natuurlijk ook genoeg, volgens mij ook wel in de Tweede Wereldoorlog, winteroffensieven had. Maar jij...
Er zijn vast experts in deze Twitter spaces die dat kunnen aanvullen. Ik kan nog één ding zeggen. Kijk, Oekraïne nogmaals laat zich zo min mogelijk in de kaart kijken. Dus de hele tijd wordt er ook gesproken over dat als ze een offensief in diverse plekken in Oekraïne willen uitvoeren om land te bevrijden, dat ze dat eigenlijk moeten doen voor november bijvoorbeeld. Maar we weten het niet. En we weten ook niet wat ze van plan zijn. Ik weet wel dat ze nu heel druk bezig zijn met winteruniformen en alles winterproof maken. Mm-hmm. Dus er wordt wel aangewerkt. En het is niet zo dat de oorlog in de winter stopt.
Nee, en vergeet ook niet dat het hele land erachter staat. De Oekraïners die het Russische leger bevoorraden met eten, met drinken. Dus wat dat betreft kunnen ze misschien ook op die manier goed de winter doorkomen.
Ja, Floris, ik zag een vraag die wel mooi is voor jou, van Jacco Waas.
Uh-huh.
Namelijk over de invloed van taal. Hoe zit het met de verhouding ten opzichte van de Russische taal in de Oekraïne? Voor velen was dat altijd de moedertaal. Hoe is de houding ten opzichte van hen, dus van Oekraïners die Russisch spreken? Hoe groot is het aantal dat op Oekraïns overschakelt uit protest en loyaliteit aan Oekraïne? Jij bent natuurlijk bij het zuiden en het oosten geweest. Dus grotere Russisch-talige gebieden normaal gesproken. Kun je er iets over vertellen?
Ja, de tendens is wel dat mensen switchen nu. Oekraïens echt leren en willen praten en afscheid nemen van het Russisch. En dat heb je zeker als je in het westen bijvoorbeeld meer bent. Maar als je in het zuiden bent, zuidoosten, bijvoorbeeld inderdaad in de buurt van Gerson of bij Kryvyi Rih, daar wordt nog volop Russisch gesproken. En het is echt niet zo dat daar schande over wordt gezegd, hè? Dat men daar Russisch spreekt. Was het ook bij het leger zelf, bij het front of bij die militaire oefeningen waar ik was, op het legerterrein. Daar wordt gewoon Russisch gesproken, want er zijn ook onder die mensen die oefenen, dat waren vrijwilligers, er waren ook 50-plussers. En die zijn gewoon opgegroeid met die Russische taal, dus ze kunnen zich daar toch wat sneller en makkelijker mee uiten. Dus toen zei de instructeur van, ja, een jonge jongen van ongeveer 30 jaar, die zei van ja, deze groep, daar praat ik gewoon Russisch mee, want dat is gewoon even het makkelijkst. Dus wat dat betreft, die Russische taal, dat is vooral een politiek spel dat met name door het Kremlin wordt uitgespeeld om mensen tegen elkaar op te jutten. Maar in de praktijk is het echt niet zo dat, als je ook ziet in het leger, dat Russisch helemaal volledig wordt gecanceld, om het zo maar even te zeggen, en niemand er meer wat van af wil weten.
Helder. Aanvullingen, opmerkingen. Je kan je hand opsteken. Zo werkt dat toch via Spaces? Dan zeg je...
Hoe dat precies werkt, weet
ik. En dan zie jij dat binnenkomen.
Ik zie dat binnenkomen. Olaf zit er nog steeds in, geloof ik. Kan ik eruit gooien. Ik zie nog niks. Binnenkomen.
Mensen met vragen of aanvullingen, opmerkingen. Er zitten ook een boel mensen bij die je kent uit Oekraïne of die familie daar hebben.
Dit is jullie kans, om het zo maar te zeggen. Zijn er nog vragen op Twitter?
Ja, die waren er volgens mij wel. Als jij nou iemand nog verleidt tot het stellen van een vraag, dan
ja,
ga ik intussen even zoeken naar de Twitter-vragen.
Bel gerust in, om het zo even te zeggen, en sla je slag. Dan kun je eindelijk direct het woord voeren met Geert-Jan. Dat is bijzonder.
Nou zeg, even kijken.
Nou, mij mag natuurlijk ook. 5 verzoeken om mee te praten.
Even kijken. Ik zie hier inderdaad iemand die op Twitter de opmerking maakt. Vergeet niet dat er pas 2500 vierkante meter, nou kilometer moet dat geloof ik zijn, veroverd is. En er nog 107.000 vierkante kilometer te veroveren is. Hebben ze daar voldoende mensen voor dan? En ook weer te verdedigen? Nou, dat is dus een enorm lastige vraag om zomaar te beantwoorden. Omdat je het volgens mij echt in fases moet zien. Dit offensief, wat nu plaatsvindt, het zou me verbazen en heel veel mensen als Oekraïne ineens het hele land in één keer dan terug heeft. Dus daar moet je niet van uitgaan. Maar door je niet in de kaarten te laten kijken, en ik denk ook de steun van die westerse wapens, hè, die westerse wapens die er nu zijn, daar moet natuurlijk ook telkens weer nieuwe munitie voor komen. Want het is hartstikke leuk als je een leuke HIMARS hebt, maar als je door je raketten heen bent, dan kan je er ook niet zoveel meer mee. Dus dat soort dingen zijn heel belangrijk. En ik denk dus dat je in verschillende fases van het offensief moet gaan denken. Dus dat er nu, de komende weken, wat gebeurt. En dat er daarna weer een nieuwe verrassing in petto is. Ik heb wel het gevoel, maar ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Floris, of hoe anderen ernaar kijken. Kijk, er is een bepaalde angst voor een reactie vanuit Rusland. Maar ik heb het gevoel dat Oekraïne wel aan het stuur zit. Oekraïne bepaalt op dit moment. En ja, ik vind het dus heel lastig om te bepalen. Sommige mensen zijn van mening dat de reactie van Rusland op wat er nu gebeurt de kern is van het verhaal. Maar ik waag dat te betwijfelen. En ik ben dus benieuwd hoe mensen daarover denken.
Ja, ik wil nog even wat zeggen over dat Oekraïnse leger. Er zou sprake zijn dat dus 1 miljoen Oekraïners dus in het leger zitten of vechten. Dan moet je niet denken dat zijn allemaal vechten. Of dat, die zitten allemaal aan het front. Er zit ook een stuk operationeel bij. Maar over ja, hoe zijn ze toe in staat? Wat ik ook begrijp is dat je... de kwaliteit is ook van belang. Er wordt nu, ze krijgen trainingen, ze krijgen ervaring. Dus wat dat betreft, als ik het hoorde ook van soldaten, let erop, we worden getraind nu. We weten hoe die westerse wapens werken. We weten de tactieken krijgen we steeds beter onder de knie. Wat je ook hoort van militaire experts, is er wordt anders gewerkt dan in Rusland, in een Russische structuur binnen het leger, binnen een Sovjet-structuur. Daar gebeurt het veel meer van boven naar beneden. Maar de Oekraïners hebben de afgelopen jaren geleerd in een westerse structuur te denken, in een NAVO-structuur. Dus als zij zien dat er iets gebeurt op het speelveld, op het slagveld, dan gaan ze daar reageren. De lagere commandanten of de officieren, of hoe dat precies, weet ik niet, qua benaming. Maar die kunnen daar meteen op reageren, in plaats van te wachten op een seintje of een groen licht van bovenaf. Dus wat dat betreft zijn ze veel flexibeler om in te springen op mogelijkheden die zich op dat moment op het slagveld aandienen. Dus misschien is dat ook wel een reden geweest dat ze nu vrij snel kunnen hebben opereren, omdat ze hebben gezien van, hey, er ligt ruimte daarachter, de Russen staan daar helemaal niet goed voor, dit moeten we pakken, in plaats van dat ze nog even moesten bellen naar Kiev van, jongens, wat denken jullie ervan?
Ja, tegelijkertijd is er een enorme discipline om het strijdplan uit te voeren en om wat in hogere... Kijk, er is heel veel onderling vertrouwen volgens mij tussen de leidinggevende, de generaals, de commandanten en... ja, de mensen die het moeten doen. Mm-hmm. En dat is het probleem nu aan Russische zijde. Het onderlinge vertrouwen is weg. Communicatie is er eigenlijk bijna nooit geweest. Logistiek valt weg. Dat zijn dingen die natuurlijk dan opvallen. Ja, dus... Ik zie trouwens, Floris, dat er twee mensen... dan zie je dus in de Twitter Spaces een naam staan en dan verzocht. Dat zijn denk ik mensen die een vraag willen stellen of een opmerking willen plaatsen.
Ik zie verzoeken om mee te praten, zie ik in 0 verzoeken.
Oh, maar ik zie Bernard en ik zie Pieter die dat verzoeken. Is even kijken of ik... Nee, ik kan alleen maar mensen... oh nee, Berna is het. En ik kan alleen maar Berna als spreker dempen. En Pieter van Dalen kan ik ook alleen maar als spreker dempen.
Mm-hmm.
Dus jij zou daar de regie over moeten hebben als beheerder van de Perestroikast Twitter account. Kun je even kijken?
Ja. Ik even te kijken hoor.
Want het lukte met Olaf net wel. Mm-hmm. Even kijken hoe Olaf dat dan deed. Ik ga intussen dan even kijken of er nog in de vele reacties, wat echt heel cool is, nog vragen zijn. Dirk Kwakkel vraagt, is het al begonnen? Ja, dat vroeg hij 40 minuten geleden. Het antwoord is ja. Mm-hmm. Even kijken. Martin vraagt, zal Oekraïne via Russische grondgebied de Krim willen aanvallen? Of alleen... via hun eigen land. Russisch grondgebied als in vanuit Rusland zelf.
Dat je via Rostov aan het doen.
Ja, en dat daar dan als het ware partisanenacties zijn? Dat...
Ja, ze hebben altijd gezegd dat de weg naar de Krim loopt via Kherson.
Ja, dus willen... ja, misschien, Martin doelt misschien wel op door Rusland bezet gebied. Ja, dat acht ik wel aannemelijk. Misschien kan Martin de vraag nog iets specificeren voordat we allerlei suggesties doen die wat ingewikkeld zijn. Kun je inmiddels al de mensen binnenhalen?
Nee.
Ongelooflijk. Ja, wij zijn dus niet de grootste technische wonderen. En dat is nu wel een beetje jammer. Even kijken. Ja, Berna en Pieter hebben dus een verzoek ingediend. Even kijken, is er iemand anders die misschien een verzoek kan indienen? Want dan kunnen we even kijken of we daarop kunnen reageren of er iets anders binnenkomt. Moeten we mensen persoonlijk erop aanspreken die we kennen? Kijken of ze iets kunnen indienen?
Nou, Dirk, ik krijg nu verzoek. Nou, nu valt hij weer weg. Ik zag Berna. Ja, wacht even hoor.
Ja.
Maar hij springt soms weg, alsof hij dan weer uitvalt of zo.
Oké. Even kijken, Rob de Vos, die komt nu ook met een verzoek. Jij zit op de Perestroikas account, dus jij zou moeten kunnen binnenhalen.
Ik zie ze binnen, maar dan vallen ze meteen weer weg. Dan staat er even heel snel, een fractie van de seconde. Maar dan valt Berna en Pieter vallen dan meteen weer weg.
Ja, bij mij dus niet. Maar ik kan ze niet overnemen.
Ze kunnen ook de vraag even via Twitter stellen. Dan zullen we die twee meteen
En bovenaan zie jij Bob nu? Bob doet ook een verzoek.
Nee.
Dus ik heb Berna, Pieter, Rob en Bob met een verzoek. En ik kan ze niet binnenhalen. Ik kan ze wel dempen als spreker. Nou, als ik Bob nu eens als spreker demp. Hé, Bob kan nu meepraten. Bob, hoor je mij? Als het goed is, heb ik nu Bob geaccepteerd. Even kijken. Was ik nu weg, Floris?
Nee, jij was er nog. Ja, ik zie Bob dan ook heel snel verschijnen. Maar laten we anders even verder inhoudelijk praten.
Even kijken. Pieter van Dalen kan nu meepraten. Pieter, kan je wat zeggen? En Rob de Vos kan nu ook bij mij meepraten. Rob, kun je wat zeggen? Nee. Nee, nee, de regie moet bij jou liggen, ja, dat mijn waarde Floris. Ja, ja. Dan wordt het, dan moeten het toch, denk ik,
van
toch zelf, vragen, zeg
van
maar.
Van hebben.
Nee, vragen kunnen eventueel via Twitter worden gesteld. Maar excuus voor dit ongemak, maar we snappen niet wat hier precies misgaat. Ik zie Frank Smit nog zeggen, mijn gehele schoonfamilie woont in Kharkov en ik kan bevestigen dat deze stad dagelijks bestookt wordt met raketten. Mocht het Oekraïne lukken om de Russen verder terug te dringen naar de grens, dan zou dit waarschijnlijk hopelijk meer rust geven. Ik denk dat het antwoord daarop ja en nee is. Omdat het blijft natuurlijk zo dicht bij de Russische grens. En wat mijn angst telkens is, is dat je hoort dat Rusland over steeds minder precisieraketten beschikt. Maar dat ze dus soms gewoon lukraak wat op een stad afschieten. En dat het dan eigenlijk niet uitmaakt wat er geraakt wordt. En dat is natuurlijk wel een dreiging die Kharkov, Kharkiv nog steeds boven het hoofd hangt. Ik heb ook het idee dat ze die hele stad eigenlijk gewoon bijna onbewoonbaar willen maken. Zo komt dat over.
Volgens mij hebben we Nedini nu binnen als luisteraar.
Nou, doe je best.
Ben je daar? Nedini?
Oké. Okay. Nou, excuus voor dit ongemak. Nogmaals, ik heb geen idee wat hier misgaat. Ik zie wel dat we gelijk 20 luisteraars... Sorry. 20 luisteraars verliezen door dit ongemak. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Even kijken, Floris. Zal ik nog een vraag aan jou stellen? En intussen houd ik even de tweets in de gaten voor de laatste minuten.
Ja, over de reactie vanuit Oekraïne.
Nou, Floris, de reacties vanuit Oekraïne.
Alsof ik even een lijntje heb gelegd met alle Oekraïners. Nee, dat ook al niet, maar ik heb een aantal contacten gelegd. Ja, dat was niet meteen wat hier zo lijkt op Twitter, een soort van euforie is. Misschien is dat iets te zwaar aangezet, maar in ieder geval iets van hoopvol. Er gebeurt wat in Oost-Oekraïne, de Oekraïners rukken op. Was daar de reactie toch wat bij de Oekraïners die ik sprak, of via WhatsApp contact mee heb, toch wat gereserveerder? Toch van, we moeten het nog maar zien. En wat kunnen de Russen? Wat gaan die nog terugslaan? Maar ook, ze noemden ook vrijwel in één adem de prijs die nu wordt betaald. Eentje antwoordde, ik zie nog steeds dat er nieuwe graven worden gegraven op de begraafplaats. Dus ik ben daar helemaal niet blij om. Een ander antwoordde van, we moeten nog maar zien wat voor verschrikkingen we nu gaan zien van wat er anders gebeurt in de bezette gebieden. Welke mensen daar vermoord zijn. Hè? Zoals je dat ook in Butsja zag. En in Irpin. Op het moment dat die plaatsen werden bevrijd door het Oekraïns leger. Toen zag je eigenlijk wat voor terreur daar werd gehouden door de Russen. Dus daar, aan de ene kant is er dus gereserveerdheid. Maar wel positief gevoel over die opmars van het Oekraïnse leger. Maar ook toch wel zorgen over wat ze nu daar gaan aantreffen. Je zag ook geloof ik ook al beelden van via Twitter van politieinspecteurs. Die meteen, wij spreken, in het kielzog van het Oekraïns leger meteen op zoek gingen naar wat er allemaal is gebeurd aan misstanden door de Russen in die bezette gebieden, of die voorheen bezette gebieden. Dus ze willen daar zo snel mogelijk, willen ze dat ook weer in kaart brengen om op langere termijn de Russen daarvoor aan te klagen. Dus je ziet de gedachten in Oekraïne zijn ook bij de doden. die gevallen zijn en die ze nu ook gaan, die nu direct ze in hun gezicht krijgen.
Ja, zeker. Een hele trits vragen en laat ik even iets over de techniek ophelderen. Want de reden dat het waarschijnlijk niet lukt om mee te praten met de microfoons, ook al krijgen wij de verzoeken binnen, is dezelfde reden, zo legt iemand mij uit, als dat het heel moeilijk is om via de smartphone nu met ons mee te luisteren. Dus het probleem zit echt ergens bij Twitter en de smartphones. Omdat het via de desktops en de computers wel lukt om mee te luisteren. En daarom kunnen we dus ook die vragen niet binnenkrijgen. Excuus namens Twitter, denk ik. Wij weten niet precies wat hier misgaat. Maar we kunnen wel nog even wat vragen die nu massaal worden gesteld op Twitter erin gooien. Even kijken. Ik krijg allereerst Marnix die aangeeft. Die heeft even de gemiddelde temperatuur in Gerson in de winter opgezocht. En die vermoedt dat de Dnipro niet in het zuiden zal bevriezen. Nou, dat is goed om te weten. We houden dat in de gaten. Pieter van Dalen, die verzocht om mee te praten, die vraagt: in hoeverre heeft de onrust in het Kremlin invloed op de oorlogsvoering van Rusland? Nou, Floris, als oud-Rusland-correspondent, dit is natuurlijk een makkie van jou.
Hoe heeft in Oekraïne bedoel je wat de oorlogsvoering in Oekraïne, wat de invloed is van op Rusland bedoel je? Toch?
Nou, heeft de onrust in het Kremlin invloed op de oorlogsvoering van Rusland in Oekraïne inderdaad?
Is er onrust in het Kremlin? We horen juist niks van het Kremlin, toch eigenlijk? Of ze proberen dat allemaal een beetje te zeggen als van dit is een tactische hergroepering.
Het gonst op sociale media, hè?
Ja, op sociale media. Wat je bijvoorbeeld wel ziet, is inderdaad dat, wat Geert-Jan ook jou al aanhaalde op de Russische televisie, dat bijvoorbeeld Simon Jan, hè, dat is de hoofdredactrice van Russia Today, van Russia Today, die was altijd van, nou, in het begin van de oorlog, we pakken die Oekraïners, dat land hebben we binnen 2 dagen veroverd. En die had nu van de week, gisteren op Twitter een bericht van, ja, we moeten terugkijken naar het gezamenlijke verleden, een liedje gaan zingen samen tussen de Oekraïners en de Russen. Dus de toon in ieder geval is daar al heel anders. Ook een van de grootste, voornaamste Rusland televisiepresentatoren, Savalyov, als ik zijn naam even snel, ja, Savalyov, die zei ook van, we gaan door een moeilijke periode. Aan de andere kant zei hij ook van, ja, we accepteren niet dat we nu een stap terug doen. Een beetje in de geest van Stalin, hè? Nishak Nazat. En denk erom, als je dat wel doet, dan wacht je de kogel. Dus ze hebben wel degelijk in de gaten, in ieder geval op de staatstelevisie, dat het allemaal niet meer zo soepel gaat. Dat het moeizaam gaat, dat de Oekraïners terrein winnen. En er was ook een beeld van een Tsjetsjeense soldaat of officier die zei van, ja, die plaatsen die de Oekraïners nu hebben veroverd, dat stelt allemaal niet zoveel voor, zijn tactisch van geen enkel belang. Die werd meteen in hetzelfde programma gecorrigeerd. Want dat zijn wel degelijk belangrijke strategische plaatsen. Dat zijn verkeersknooppunten waar treinvervoer doorheen kan. Goed, belangrijk voor de bevoorrading. Dus wat dat betreft, het Kremlin houdt zich stil. Maar ondertussen zie je wel degelijk dat op de Russische staatstelevisie wordt gezegd van, ja, het gaat niet zo goed met die oorlog. Je ziet ook dat op Sint-Petersburg en Moskou, dat daar lokale politici zich keren tegen Poetin van, ja, die oorlog is, daarmee gaat de foute kant op. Poetin is niet de geschikte man om Rusland momenteel te leiden. Dus je ziet her en der wat sudderen. Of het zal leiden tot een explosie, een revolutie, een paleiscoup. Ja, dat is moeilijk te zeggen.
Ik zie mensen die op zich terecht zeggen, maak even een nieuwe space aan. Omdat we eigenlijk nu aan het afronden zijn, laten we het even zoals het nu is. Maar nogmaals, sorry, we zullen de volgende keer van tevoren kijken of hier echt via de mobiele telefoons nogmaals last van is. Wij snappen het ook niet. Gelukkig zijn er een boel mensen die toch via een laptop kunnen meeluisteren. Maar excuus. Ik zie even kijken voor de absolute slotfase een vraag. Hier. Arne Bartelsman. Zijn er in de buurt van het huidige counteroffensief van Oekraïne nog plekken met een hoge culturele of morele waarde? Denk aan verovering van Slangeneiland of de aanval op de Krim. Ik zat daar net over na te denken. En ik denk dat als... er gaan een aantal geruchten rond. Bijvoorbeeld het vliegveld van Donetsk. Wat eigenlijk helemaal kapot is. Maar als dat zou kunnen worden bevrijd, dan heb je het over een stuk grond dat sinds 2014 eigenlijk, 14-15 in handen is van de Russische bezetter. Dus als je al aan die grenzen zou kunnen tornen, dan zou dat denk ik wel een morele boost geven.
Moet ik ook even vertellen wat de waarde is van het vliegveld, hè? Wat er allemaal is gebeurd in 2014-15.
Vertel jij maar.
Ja, oké. Daar is enorm gevochten en door het Oekraïense leger die daar min of meer vanuit het vliegveld maandenlang daar de Russen van zich hebben afgehouden en op een of andere manier kregen ze nog steeds wapens aangeleverd. Werden ze bevoorraad tussen de linies door. Enorm, het zijn voor Oekraïners echt helden die daar zijn gestorven. Uiteindelijk hebben ze het vliegveld aan Rusland moeten laten. Of aan DNR, LNR, zeg maar gewoon het Russische leger. Maar die groep mensen, die Oekraïners die daar hebben gevochten, dat zijn voor Oekraïners helden. Dus als we dat terugveroveren, dat vliegveld dat voor 2014 er prachtig uitzag. Helemaal modern, ook voor het Euro 2012. Als dat terugveroveren, ik denk dat het ook van enorme morele waarde kan zijn. Een enorme impuls kan geven aan moreel van de Oekraïners. En een soort van wraakneming op de soldaten die daar zijn omgekomen.
Ja, ik denk ook nog aan morele, symbolische waarde. Als bijvoorbeeld een echt grote stad door Oekraïne kan worden bevrijd.
Ja, Gerson bijvoorbeeld.
Waarbij er ook... Mm-hmm. Ja, maar de geruchten gaan nu ook over Lysychansk. Dat is Luhansk. Nou, dan heb je nog een soort morele boost. Want dan heb je dus een grote stad in Luhansk. De enige oblast die de Russen eigenlijk volledig in handen dachten te hebben. Op een paar dorpen na.
Ja,
ja, dat zou natuurlijk een stunt van je welse zijn. Waarbij Lysychansk, dat is een soort uit de kluiten gewassen voorstad van Severodonetsk. Dus Severodonetsk, normaal gesproken 200.000 inwoners. Lysychansk tegen de 100.000 aan. Daar zit volgens mij een rivier tussen. Waar ook bruggen van zijn vernietigd. Maar daar zou je wel omheen kunnen. Maar stel dat je daar iets kan uitrichten. Dan heeft dat een enorme waarde. Op de lange termijn zou het kunnen. Als die Russische troepen zou moeten blijven verschuiven. Dat je ook bijvoorbeeld kan denken aan een aanval richting Melitopol. In het zuiden. Heel moeilijk lijkt me dat. Maar dat is een stad waar zoveel guerrilla partisanenacties zijn. Zoveel verzet is. Met een burgemeester ook, die een vrij bekend persoon is geworden in Oekraïne. Was ook ontvoerd volgens mij. Dat zou natuurlijk ook nog wel een kaart zijn die ze kunnen gaan spelen. Maar het is natuurlijk allemaal afwachten. Het is sowieso bijzonder wat er deze week is gebeurd. En bijzonder wat er het afgelopen uur is gebeurd, Floris. Want het is 12 uur.
Oh, heb ik wat gemist? Is er al weer een stap voorover? Dat je dat bijzonder dat zo snel gaat. Dat ik denk, ik mis weer wat.
Er zijn zo ongelooflijk veel vragen. Maar zullen we die dan in een volgende podcast meenemen? Want komende donderdag, dat kunnen we wel aankondigen, toch? Dan gaan we weer een podcast opnemen.
Precies. En ook dan gaan we induiken op het front in het zuiden en het oosten. En dat doen we met de expert die daarvoor het beste rondloopt, maken wij er maar even van. Frans Ozinga, die dat helder kan uitleggen waarom Oekraïne nu zo'n opmars maakt, wat de Russen terug kunnen doen en welke vragen jullie ook nog voor hem hebben. Stel ze gerust via Twitter, dan leggen wij hem aan ze voor.
Ja, Commodore professor Dr. Frans Ozinga, hoogleraar krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie en bijzonder hoogleraar War Studies.
Ja,
ik denk dat hij er wel wat van weet.
Ja, we spreken hem donderdag, dus hou je vanaf dan je podcast-app in de gaten.
Ja, nou dank voor alle vragen. Excuus nogmaals voor de geluidskwaliteit. De volgende keer zullen we dan direct er scherp op zijn en eventueel een nieuwe Twitter Spaces starten.
Of
en we zullen een schadevergoeding indienen bij Twitter.
Zeker. Een hoger. Dank iedereen. Okay. En hopelijk tot snel weer als jullie luisteren bij de podcast. Of misschien een andere, onze vierde Twitter Spaces over Oost-Europa.
Ciao, Johan. Aito.
Adieu.
Nieuw, inbox ontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.